Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door, gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. In deze serie gaat u in 5 jaar tijd met ons de Bijbel door, van Genesis 1 tot en met het laatste vers in Openbaring 22. We lazen de vorige keer 1 Kronieken hoofdstuk 9 en 10. Eerst nog een korte samenvatting van die gedeelte en daarna gaan we verder met de hoofdstukken 11 en 12. De vorige studie begon met een opsomming van de inwoners van Jeruzalem in de tijd dat deze kronieken werden geschreven. Eerst komen de gewone Israëlieten aan bod. Daarna de priesters, levieten, de poortwachters en tot slot de koorleiders. Het is opvallend dat de groep koorleiders vrijgesteld moest worden van ander werk, omdat hun dienst dag en nacht moest kunnen doorgaan. De eredienst voor God was en is dus zo belangrijk. Het is goed om ook in het dagelijks leven tijd te nemen om de Heere eer te geven. Zoveel andere dingen kunnen ons in beslag nemen, zodat de aanbidding van de Heere op een laag pitje komt te staan. Hier zien we dat bij God andere dingen belangrijk zijn dan wij mensen vaak denken. Het hoofdstuk laat ook zien dat veel teruggekeerde Israëlieten uit de ballingschap dicht bij de tempel in Jeruzalem gingen wonen. Ooit was het volk weggevoerd als reactie van God op hun zonde en omdat ze hem losgelaten hadden. En nu ze een nieuw begin mogen maken, zoeken ze weer de nabijheid van de Heer. De nieuwe tempel was voor sommigen een twijfelpunt. Men vroeg zich af of het al tijd was om de tempel te herbouwen. Bovendien werd de tempel ook niet zo mooi als die van Salomo. De profeet Haggai schrijft daar meer over. Het register van namen liet echter zien dat de levieten, die nu dienst deden, rechtmatige nakomelingen waren van degene die in de tabernakel en de eerste tempel hadden gewerkt. Voor christenen in deze tijd is juist de periode van deze tweede tempel ook een bemoediging. We kunnen terugkijken naar de eerste tijd van de gemeente en beseffen dat het nu in onze tijd niet zo mooi is als toen. Maar we mogen tegelijkertijd weten dat de Heere ook nu nog trouw is aan zijn gemeente en dat hij daar ook wil wonen. In hoofdstuk 10 hebben we verder gelezen over de dood van Saul. In dit Bijbelboek wordt de werkelijke reden genoemd. Saul sneuvelde omdat hij de Heere ontrouw was geworden en het woord van God niet had vastgehouden.
In 1 Kronieken 11 en 12 wordt beschreven op welke manier David de steun van de Israëlieten verwerft en zijn macht als koning van heel Israël vestigt. Na de dood van Saul wordt hij gekroond tot koning over heel Israël. Daarmee wordt impliciet aangegeven dat het koningschap van Saul definitief ten einde is. In 2 Samuel 1 tot en met 4 wordt David eerst gekroond tot koning over Juda en voert hij daarna strijd met Isboset. Pas na de dood van Isboset wordt David koning over heel Israël. De schrijver van Kronieken slaat deze tussenliggende zaken over. 1 Kronieken 11 vers 1. De leiders van Israël kwamen bij David in Hebron en zeiden: "Wij zijn uw bloedeigen broeders." Het gedeelte over de zalving van David tot koning over heel Israël begint met het moment waarop alle stammen van Israël zich in Hebron bij David verzamelen. Ze spreken uit dat zij verwant zijn met David. 1 Kronieken 11 vers 2. Zelfs toen Saul nog koning was, was u degene die onze legers aanvoerde in de strijd en ook weer veilig terugbracht. De Heer onze God heeft u gezegd: u zult de herder van mijn volk Israël zijn. U zult zijn koning zijn. De leiders van Israël spreken uit dat David in het verleden de Israëlieten liet uittrekken en terugkeren. Daarmee grijpen ze terug op de periode dat hij legeraanvoerder onder Saul was. Toen hebben zij David leren kennen als iemand op wie Gods hand was en iemand die resultaten boekte. Mede daarom wensen ze hem als koning. De Israëlieten wijzen David erop dat zijn koningschap is gebaseerd op een goddelijk besluit. De Heere heeft voorzegd dat David de Israëlieten als een herder zal weiden en dat hij zal worden aangesteld als vorst. 1 Kronieken 11 vers 3. Voor de ogen van de Heere sloot David toen een verbond met hen, en zij zalfde hem tot koning van Israël, precies zoals de Heere het Samuel had opgedragen. Nadat de leiders van Israël een verzoek aan David hebben voorgelegd en hij positief heeft gereageerd, sluiten zij een verbond. Daarna zalven de Israëlieten David tot koning. Voor het feit dat dit de derde zalving is die David ondergaat, verwijs ik naar de bespreking en uitleg van een eerdere uitzending naar aanleiding van 2 Samuel 5, vers 3. In de eerste verse van 1 Kronieken 11 wordt David's taak omschreven als herder van het volk Israël. Daarmee komt tot uiting dat David's leiderschap zich moet kenmerken door nederigheid en toegewijde zorg. In later tijd zijn er in Israël leiders die zich als slechte herders gedragen, maar daartegenover stelt de Heere dat hij zelf het volk zal weiden. En ik zal één herder aanstellen over mijn kudde, en dat is mijn dienaar David. Hij zal hun te eten geven en een herder voor hen zijn. Gods bedoeling is dat de leiders zich onderscheiden door zorg en betrokkenheid. Het grootste voorbeeld van een dergelijke leider is de Heer Jezus, de zoon van David, die zichzelf in Johannes 10 presenteert als de goede herder, die zijn leven inzet voor de schapen. Voor de huidige kerkelijke en gemeentelijke leiders ligt hierin de waarschuwing besloten om hun positie niet te misbruiken voor eigen voordeel. De gemeente is er niet voor de leider, maar de leider is er voor de gemeente. 1 Kronieken 11 vers 4. David en de leiders gingen daarop naar Jeruzalem, dat in die tijd Jebus werd genoemd, waar de Jebusieten woonden, de oorspronkelijke inwoners van het land. Nadat David gezalfd is, trekt hij met een leger uit alle stammen van Israël naar Jeruzalem. De plaats die toen Jebus heette en waar de Jebusieten de inwoners van het land waren. De naam Jebus komt verder alleen nog in Jozua 18 vers 28 voor, terwijl de aanduiding Jebusieten 41 keer wordt gebruikt in de Bijbel. Jozua 15 vers 63 vermeldt dat de Jebusieten de oorspronkelijke bewoners van Jeruzalem waren. In de stad Jeruzalem zijn veel opgravingen verricht. Gezien het grote belang dat de Bijbel aan de stad toekent, zou verwacht mogen worden dat er inmiddels een schat aan archeologische vondsten is ontdekt. Toch is er weinig van het oud-testamentische Jeruzalem teruggevonden. Dat komt onder andere omdat Jeruzalem altijd bewoond is gebleven. Met name in de tijd van de Romeinen zijn er bij bouwwerkzaamheden veel oude resten vernietigd. Vandaag aan de dag kunnen er op veel plaatsen geen opgravingen worden verricht, zonder dat bestaande gebouwen moeten worden afgebroken. Bovendien is het op sommige plaatsen vanwege godsdienstige redenen onmogelijk archeologisch onderzoek te doen, zoals bijvoorbeeld op de Tempelberg. Ook het aantal tekstvondsten is beperkt. De Bijbel noemt Melchizedek als koning en priester van Salem, Jeruzalem, in de tijd van Abraham. In Egyptische teksten uit die tijd wordt Jeruzalem aangeduid met de naam Urusalimum. Het gebied is erg heuvelachtig. Om de stad Jeruzalem zijn diepe dalen, behalve in het noorden, waar later de tempel van Salomo komt. Vermoedelijk werd omstreeks 1800 voor Christus de eerste stadsmuur gebouwd. Jeruzalem was toen nog een klein stadje van ongeveer 2 hectare, gelegen op de oostelijke heuvelrug ten zuiden van de latere Tempelberg, dicht bij de bron Gihon. Een eigen watervoorziening was in de oudheid noodzakelijk, en daarom bouwde men een stad dichtbij of rondom een bron. De naam Gihon is afgeleid van het Hebreeuwse woord uitbarsten, Elke uitbarsting van het water duurt ongeveer 40 minuten met een onderbreking van 6 tot 8 uur. Maar de frequentie varieert met het jaargetijde en de jaarlijkse neerslag. Het tempelgebied ligt op de berg Moria, die vandaag aan de dag als een richel recht door Jeruzalem heen loopt. Buiten de muur vinden we op die richel Golgotha, de plaats waar de Heer Jezus werd gekruisigd. In de Bijbel wordt de tempelberg voor het eerst vermeld in 2 Samuel, waar wordt verteld dat de Jebusiet Arauna de plaats in gebruik had als dorsvloer voor zijn graan. David kocht de dorsvloer van hem om er een altaar voor de Here te bouwen. Later bouwde Salomo er de eerste tempel. Vlakbij liggen nog 2 belangrijke bergen, de berg Sion, waar het oude Jeruzalem van David en Salomo lag, en tegenwoordig de Joodse wijk van de huidige oude stad. De andere belangrijke berg is de Olijfberg, waar vandaan de Heer Jezus naar de hemel is opgevaren. Volgens het Jodendom en Christendom is de Tempelberg ook de plek waar Abraham bijna zijn zoon Isaac offerde. David en de leiders gingen naar Jeruzalem. 1 Kronieken 11 vers 5 en 6. Maar de mensen uit Jebus weigerden hem de toegang tot de stad. David veroverde daarop de burcht Sion, die later stad van David werd genoemd, en zei tegen zijn mannen, wie van jullie het eerst in Jebusiet dood, wordt tot opperbevelhebber bevorderd. Joab, de zoon van Seruja, was de eerste en werd op die manier opperbevelhebber in Davids leger. De inwoners van Jebus laten David niet toe tot de stad. Deze zinsnede wordt begrijpelijker wanneer we hem plaatsen naast 2 Samuel 5 vers 7, waar wordt aangegeven dat de stad een onneembaar bolwerk is. Zelfs lammen en blinden kunnen de stad verdedigen. Ondanks deze woorden verovert David de burcht Sion, de plaats die later wordt omschreven als de stad van David. Daarna volgt een terugblik. David had voorafgaande aan de verovering verklaard dat degene die als eerste een Jebusiet verslaat, opperbevelhebber van zijn leger zou worden. Joab was de eerste en werd aanvoerder van het leger van David. Al in 2 Samuel 2 is Joab aanvoerder van de troepen van David, maar nog niet van het leger van het verenigde Israël, en nu wel. In 2 Samuel 5 vinden we meer informatie over de inname van Jebus. 1 Kronieken 11 vers 7 en 8. David nam zijn intrek in de burg, en daarom wordt het sindsdien stad van David genoemd. Hij breidde de stad uit vanuit de burg Millo, terwijl Joab de rest van Jeruzalem herbouwde. David versterkt de stad rondom vanaf de burg Millo naar buiten. De locatie van Millo was zo gekozen dat de burcht een kloof opvulde. Verder lezen we dat Joab de stad herstelde, waarbij we vooral zullen moeten denken aan de oude stad van de Jebusieten. Joab stond niet alleen aan het hoofd van Davids leger, hij stond ook aan het hoofd van een stedelijk vernieuwingsprogramma. 1 Kronieken 11 vers 9. David werd steeds beroemder en machtiger, want de Heere van de hemelse legers stond aan zijn kant. Een afsluitende opmerking gaat over de macht van David. Zijn positie wordt gaandeweg groter. De reden van deze voorspoed is dat de Heere met hem is. David bracht Israël zover dat het een belangrijk koninkrijk werd en een geweldige invloed in de hele wereld uitoefende. Hij legde de fundamenten waarop Salomo in staat was getuige te zijn voor de wereld van die tijd. Daarbij gaat het niet alleen om het koninkrijk van Israël, maar ook om Jeruzalem. Uit godsdienstig oogpunt is Jeruzalem de heilige stad, de stad van de grote koning. In de verzen die we over David hebben gelezen, ligt een belangrijke les voor ons. Voorspoed en succes heeft een mens nooit aan zichzelf te danken, maar aan de Heere die zegen schenkt. Als een mens zich dat realiseert en voor ogen houdt, wordt hij of zij behoed voor hoogmoed. Het bewerkt nederigheid en overgave aan de Heere. Dergelijke eigenschappen vormen een belangrijke voorwaarde om als herder of leidinggevende te kunnen functioneren. 1 Kronieken 11 vers 10. Dit zijn de namen van de moedigste helden onder Davids mannen. Zij oefenden veel druk uit op de leiders van Israël om hem tot hun koning te maken, zoals de Heere had voorzegd. Dit gedeelte bevat een overzicht van helden van David en komt overeen met 2 Samuel 23. Het begint met een opschrift waarin de schrijver aangeeft dat de belangrijkste helden van David worden genoemd. Davids moedigste helden waren mannen die in de tijd van zijn vlucht voor Saul bij hem bescherming hadden gezocht. Onder zijn leiding waren ze uitgegroeid tot helden van formaat en mogen ze delen in de zegeningen van David. Daarin ligt een vergelijking met Christus en zijn gemeente. Ook vandaag mogen de volgelingen van Christus delen in zijn weldaden. Als eerste wordt Jasobam, de zoon van Gachmon, die aanvoerder van 3 was, en met zijn speer 300 mannen bij 1 gelegenheid doorboorde. Na Jasobam komt Elazar, een zoon van Dodo uit Achoach. Hij was 1 van de 3 helden. Vervolgens geeft de tekst aan dat hij met David in Pasdamim was. De indruk wordt gewekt dat Elazar met David in Pasdamim was, maar dat is in tegenspraak met 2 Samuel 23 vers 11, waar de in dit vers beschreven gebeurtenis wordt verbonden met Samma, de derde held. Het is waarschijnlijk dat de tekst uit 2 Samuel 23 door onbekende oorzaak in Kronieken is weggevallen. Samma was met David in Pasdamim, waar de Filistijnen zich verzamelden voor de strijd. Daar was een stuk land dat vol stond met gerst. Ook vermeldt de tekst dat het volk was weggevlucht voor de Filistijnen. Samma stelde zich op in het midden van het stuk land. Hij wist het te behouden en versloeg de Filistijnen. Zo gaf de Heer een grote verlossing. 1 Kronieken 11 vers 15 tot en met 19. Een andere keer zochten 3 van de 30 aanvoerders David op in de grot van Adullam, waar hij zich verborgen hield. De Filistijnen hadden hun kamp opgeslagen in het dal van Refaïm. David bevond zich op dat moment in de vesting. Een legergroep van de Filistijnen had inmiddels Bethlehem ingenomen. David hunkerde ernaar iets te drinken uit de put in Bethlehem, die daar vlak bij de poort lag. En toen hij dat tegen zijn mannen zei, braken deze 3 door de Filistijnse linies, haalden wat water uit de bron en brachten dat naar David. Maar hij wilde het niet opdrinken. In plaats daarvan goot hij het uit als een offer aan de Heere en zei, God moge mij iets aandoen als ik dit opdrink. Dit is het bloed van de mannen die hun levens waagden om het te halen. 3 helden breken door naar het legerkamp van de Filistijnen en scheppen water uit de cisterne van Bethlehem, die zich bij de poort bevindt. Ze nemen het water mee en brengen het bij David, maar die weigert ervan te drinken en plengt het voor de Heere. Als verklaring van zijn daad zegt David dat zijn God hem ervoor mag bewaren dit water te drinken. De mannen hebben het water gehaald met inzet van hun leven. Vervolgens wordt een omschrijving gegeven van de daden van Abzai en Benaja, mannen die deel hebben uitgemaakt van de in vers 15 tot en met 17 genoemde helden. Als eerste wordt Abzai, broer van Joab en neef van David, genoemd. Hij is de aanvoerder van de 3 eerder genoemde helden. Daarna volgt een opmerking over het driemanschap waarvan Abzai deel uitmaakte. Hij werd geëerd door de andere 2 en hij werd hun leider. 1 Kronieken 11 vers 22. Benaja, wiens vader Jojada was, een vermaard strijder uit Kabzeel, doodde de 2 beroemde reuzen uit Moab. Tevens doodde hij eens helemaal alleen een leeuw. Dat was op zichzelf nog niet zo bijzonder, maar wel dat hij dat deed in een glibberige modderkuil, terwijl er een laag sneeuw lag. Een andere heldendaad is het verslaan van een Egyptenaar, een man van enorm postuur, ruim 2 meter lang. De man had een lans waarvan de grootte vergelijkbaar was met die van een weversboom. Benaja liet zich niet afschrikken en ging hem te lijf met een stok, rukte de speer uit de hand van de Egyptenaar en doodde hem met zijn eigen wapen. David stelde hem aan tot aanvoerder van zijn lijfwacht. David streed op allerlei manieren tegen de overheersing van de vijanden. Zijn helden zijn bereid en in staat om bijna onmogelijke opdrachten voor hem uit te voeren. Toch beseft David dat niet alle methoden geoorloofd zijn en dat hij het leven van zijn dienaren onnodig in gevaar heeft gebracht. Het is opmerkelijk dat hij zijn fout ook durft te erkennen tegenover God en mensen. De lijst met helden van David in 1 Kronieken 11 wijkt in een aantal opzichten af van die van 2 Samuel 23. De namen hebben meer dan eens een andere spelling en uitspraak. Ook komen de versen 41 tot en met 47 niet in Samuel voor. Ten slotte ontbreekt in Kronieken de vermelding van het aantal helden. De lijst begint met een korte vermelding. Andere beroemde strijders onder David waren. En in vers 26 begint de opsomming. In 1 Kronieken 11 hebben we gezien hoe David na de dood van Saul zonder tegenstand koning over heel Israël wordt. De genoemde helden in 1 Kronieken 11 komen uit Juda, maar ook uit overjordaanse gebieden. Er is sprake van helden uit heel Israël. Daarmee wordt het gezag en de grootheid van David onderstreept. Zijn eerst vermelde regeringsdaad is de verovering van Jeruzalem. Deze daad zal uitmonden in de tempelbouw, het centrale thema in Kronieken. 1 Kronieken 12 vers 1. Hier volgen de namen van de befaamde strijders die zich in Siklag bij David voegden toen hij zich verborg voor koning Saul. De vermelding van Davids verblijf in Siklag houdt verband met het feit dat hij zijn verblijf in de wildernis van Juda als te riskant ervaart vanwege de dreiging die van Saul uitgaat. Daarom besluit hij samen met zijn 600 soldaten zijn heil te zoeken bij de Filistijnse koning Achis, aan wie hij zich onderwerpt als vazal. Achis schenkt hem vervolgens Siklag, een stad die oorspronkelijk aan de stam van Simeon behoorde. Hierdoor leeft David, min of meer zelfstandig, met de zijnen in een Filistijnse stad. Over degene die in Siklag naar David toe komen, merkt de tekst op dat het helden zijn die hem in de oorlog hielpen. 1 Kronieken 12 vers 14 tot en met 18. Al deze mannen van de stam Gad waren legerofficieren. De zwakste van hen kon 100 man aan en de sterkste 1000 man. Eens, tijdens de jaarlijkse overstroming in de eerste maand van het jaar, staken zij de Jordaan over en verdreven de bevolking uit de laaggelegen gebieden aan de oostelijke en westelijke oever. Ook vanuit Benjamin en Juda kwamen mannen naar David toe. Hij ging hen tegemoet en zei, als u bent gekomen om mij te helpen, zijn wij vrienden, maar als u komt om mij te verraden aan mijn vijanden, terwijl ik onschuldig ben, dan mogen de God van onze vaders u zien en u veroordelen. Toen kwam de Heilige Geest over Amasai, de leider van de groep van 30. Die antwoordde, wij zijn de uwe, David, wij staan aan uw kant, zoon van Isaï. Vrede, vrede zij u, en vrede voor allen die u helpen, want uw God is bij u. David nam deze hulp aan en benoemde hen tot commandanten in zijn leger. Een groep uit de overjordaanse stam van Gad sluit zich ook aan bij David, toen hij zich in de bergvesting in de woestijn schuilhield. Het waren dappere en krachtige mannen, die uitgerust waren met schild en speer. Wapens vooral geschikt voor gevechten op korte afstand, en daarmee vormen ze een aanvulling op de Benjaminieten, die vaardig waren met boog en slinger, wapens voor de langere afstand. Over de strijders uit de stam van Gad wordt gezegd, dat ze het krachtige uiterlijk hadden van leeuwen, en dat ze snel waren als gazellen op de bergen. De groep mannen stak de Jordaan over in de eerste maand, rond april, toen de rivier buiten zijn oevers was getreden. Hiermee wordt hun moed geïllustreerd. Ook hadden de Gadieten alle bewoners van de dalen op de vlucht gejaagd. In een afsluitende opmerking wordt vermeld dat dagelijks mannen bij David kwamen om hem te helpen. Geleidelijk groeit het aantal van zijn manschappen aan tot een groot leger, dat vanwege zijn omvang omschreven wordt als een legerkamp van God. 1 Kronieken 12 geeft, in aansluiting op 1 Kronieken 11, aan hoe breed de steun is die David ontving. Dit blijkt uit de individuele strijders die zich al gedurende het koningschap van Saul bij David aansloten. Bij Davids kroning verschijnt een groot leger, waarbij het opmerkelijk is dat de grootste aantallen uit de afgelegen noordelijk en overjordaanse stammen komen en niet uit Juda en Benjamin. Hiermee wordt de brede steun vanuit heel Israël onderstreept. Het is een positief beeld van David. Dat functioneerde in de tijd na de ballingschap, toen de Israëlieten bemoedigingen nodig hadden door middel van verhalen uit het glorieuze verleden. De geschiedenissen zullen stimulerend hebben gewerkt ten aanzien van de verwachting van de komende nieuwe David die Israël volledig zou verlossen. David bereikte zijn doel door de hulp van God, die ook zichtbaar werd in de hulp van medewerkers. Waar David twijfelde aan de betrouwbaarheid van sommige helpers, gaf de Heere door zijn geest leiding. Hier worden ingrediënten van het welslagen van arbeid in de christelijke gemeente zichtbaar. In de eerste plaats moet de hulp en nabijheid van de Heere aanwezig zijn. Daarnaast moeten leiders gevoelig zijn voor het werk van de Heilige Geest. Ten slotte is het van belang dat een leidinggevende omringd wordt door betrouwbare medewerkers. In de volgende uitzending gaan we verder met het lezen van 1 Kronieken 13 en 14.
U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342-478432. 0342-478432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl. En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Woerkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.